Ik wil jullie allemaal welkom heten bij deze eerste commissievergadering van de commissie samenleving voor deze raadsperiode. We hebben vandaag tweetal agendapunten waar we gaan starten met het gesprek over de bestuurlijke fusie tussen AFES en SCPO. Er wordt een presentatie gegeven door, de heer Timmermans. En hij heeft aangegeven dat u als raad of dat u gewoon kan interrumperen met vragen als u vragen heeft, gewoon tussendoor te stellen. Ik zou de heer Timmermans het woord willen geven.
Oké, dankjewel. Wat daar de beweegreden voor is geweest en ook wat de stand van zaken op dit moment is. Dus mooi dat we dit hier kunnen doen. Ja, oké. We hebben heel veel overleggen gehad met alle mensen die hierbij betrokken zijn geweest. Leraren, ouders, directeuren. En wat we steeds gedaan hebben, is ook gekeken naar wat is de oorsprong van de polder. En hoe staat het nu met het basisonderwijs in de Noordoostpolder? We hebben te maken met AFES, de schoolbestuur. Voor openbaar katholiek basisonderwijs in de Noordoostpolder. Twee scholen in Kampen, twee katholieke scholen en een katholieke school in Vollenhoven. Want soms zie je Kampen en Vollenhoven erbij. En voor de rest openbaar en katholieke scholen in de polder. En SCPO, alle protestants-christelijke basisscholen in de Noordoostpolder. En die twee schoolbesturen hebben al op een aantal momenten met elkaar gesproken om te kijken of samenwerking een verbetering zou kunnen zijn voor hun eigen situatie. En we hebben daarbij ook gekeken naar van. Was de oorsprong van de polder geweest. Jullie kennen allemaal het verhaal van de polder, Emmeloord, kring van dorpen eromheen. Een maakbare samenleving in de jaren 40-50 ingericht. En op basis van de centrale plaatsentheorie van Kristaller, die vanuit ging één grote plaats in het midden, aantal dorpen eromheen. Op fietsafstand, want zo was dat toen. En zo is de polder ingericht. En uiteindelijk hebben we met elkaar gemerkt wat het opgeleverd heeft in de jaren 70, toen al de eerste generatiegolven voorbij waren en eigenlijk basisscholen in de Noordoostpolder problemen kregen met voortbestaan. Al in de jaren 70 van de vorige eeuw is een band- en samenwerkingsschool ontstaan, is een Luthergeest- en samenwerkingsschool ontstaan in Espel. Dus toen al hadden scholen problemen met voortbestaan. Wat gebeurt er als scholen heel klein worden? Dan gaat de kwaliteit en de kwetsbaarheid voor de kwaliteit is echt aan de orde. Dat merken we nu ook, dat is voor ons ook wel van belang in de periode waar we nu in zitten. Dat als dat zo is, dan moet je goed nadenken met elkaar als schoolbesturen. Wat is wijs voor de toekomst en waar doen we het beste mee? Nou, dat is eigenlijk voor onze aanleiding geweest om die gesprekken te voeren met elkaar. We hebben even een staartje staan van de leerlingaantallen van de beide schoolbesturen in de afgelopen 10 jaar. AFES is in 2010 ontstaan van een fusie van openbaar onderwijs en katholiek onderwijs. Dus toen kreeg je een schoolbestuur voor openbaar katholiek onderwijs. En daarnaast bestaat SCPO. Christian is bestuurder van SCPO. En eigenlijk bij SCPO zie je de groene lijn, de leerlingaantallen die in de afgelopen 10 jaar met een derde zijn afgenomen. Omdat scholen in de dorpen vooral problemen kregen. En dan gaat het probleem voortbestaan. Dus dat is een trend die we zien en die voor ons ook aanleiding is geweest met elkaar om wel te zeggen, wij moeten goed met elkaar overleggen wat is wijs voor de toekomst en het voortbestaan van scholen in de dorpen. Onze raden van toezicht, we hebben allebei een raad van toezicht, wij zijn college van bestuur, onze raad van toezicht, onze toezichthouder, heeft ook in al die jaren in beide organisaties meegekeken naar deze ontwikkelingen. En we hebben eigenlijk ook al eerder gesprekken gevoerd, 2008, 2009, toen AFES is ontstaan. Ook toen heeft SCPO samen met AFES gesprekken gevoerd. En dat is in 2012, 2013 nog een keer geprobeerd. Dan zijn er argumenten geweest in die periode dat het uiteindelijk niet tot een verdere samenwerking is gekomen. En we hebben gemerkt, toen dat gesprek in 2016 weer eigenlijk op tafel is gekomen, dat op de een of andere manier nu de geesten er rijp voor zijn om die samenwerking verder te onderzoeken. Want we merken in het hele proces wat we hebben gehad, waar leraren bij betrokken zijn, directeuren, ouders, dat we steeds heel veel goodwill merken bij degene om over dit proces te praten, bij alle betrokkenen. En dat betekent ook, we hebben er veel in geïnvesteerd, we hebben heel veel gesproken met ouders, leraren en directeuren. En we merken dat we dat ook terugkrijgen in uiteindelijk de uitkomsten van de gesprekken daarvoor. De motieven om die samenwerking op te zoeken staan hier onder elkaar. Verstevigen en waarborgen van het kwaliteitsbeleid van het onderwijs. Door een stevige schaal en een stevige omvang kunnen ervoor zorgen met elkaar dat de kwaliteit in die dorpsscholen steeds goed is, omdat je voldoende kennis en kunde in huis hebt met elkaar. Wat we ook graag willen, en dat is heel mooi wat op een van de rapporten stond, diversiteit waarborgen door samen te werken. Wat we eigenlijk willen proberen en willen laten zien, en wij geloven erin dat dat kan, door juist samen te werken dat je zo lang mogelijk die keuze voor identiteit in de dorpen, maar ook in Emmeloord, overeind kan houden. En dat lijkt wat haaks te staan op elkaar, maar dat is het juist niet, omdat we ervaring hebben dat je als schoolbestuur heel goed verschillende denominaties kan aansturen als je daar werk van maakt. Als identiteit een issue is wat op nummer 1 staat, dat is ook wat we steeds afgesproken hebben. Wat we juist niet willen, is dat er allerlei scholen bij elkaar geveegd worden en dat het grijze muizen worden die allemaal op elkaar gaan lijken. Wat we juist vragen en wat we juist voorstaan, is dat scholen zullen verschillen, dat openbare scholen openbaar zullen zijn en dat protestants-christelijke basisscholen protestants-christelijk zullen zijn en zullen blijven. Alleen daar waar het niet kan, hebben we hier eigenlijk een vangnet gemaakt met elkaar om die samenwerking dan heel goed vorm te geven. Omdat we kennis hebben van hoe je zulke processen loopt en ook hoe je dan, als het nodig is, de identiteit nog zo goed mogelijk kunt waarborgen. Dus wat we voorstaan is echt identiteit juist overeind te houden door samen te werken. Het stichten van scholen in stadskernen waarborgen, dan gaat het over Emmeloord. Wat we weten is dat als we als verschillende schoolbesturen naast elkaar scholen zouden willen stichten, betekent ook dat je elkaar ermee in een probleem kunt brengen als het erom gaat in een wijk waar misschien een school nodig is en elkaar de vliegen afvangt, waardoor je eigenlijk op het laatst allebei net niks hebt. Door samen te werken en daar goed afspraken over te maken, kun je dan beter één school neerzetten die levensvatbaar is. Dat te proberen allebei, want je bent in deze setting zoals we nu zijn, eigenlijk concurrent van elkaar, ga je met elkaar proberen hetzelfde voor elkaar te krijgen, wat in deze relatief kleine omgeving niet zal lukken. Vergroting van de basis voor verbinding met kindpartners in IKC's. We sturen aan op IKC's basisscholen omvormen naar integrale kindcentra, waarbij dus peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en basisonderwijs in één gebouw aangeboden zou kunnen worden. Op het moment dat we dat als twee afzonderlijke schoolbesturen in onze kernen gaan uitwerken, betekent dat steeds dat we in hele kleine groepjes dat zullen moeten doen. Op het moment dat je dit vanuit één organisatie aanstuurt, zonder de concurrentie op te zoeken met elkaar, kun je het beter vormgeven. Dat is een van de motieven geweest. Het vergroten van de basis voor het denominatiegebonden aanbod in elke kern, heb ik al gezegd. Wij geloven erin dat we op deze manier denominaties juist kunnen waarborgen in scholen. En de versterking van bestuurlijk vermogen en bedrijfsvoering is een punt wat helemaal niet bij ons voorop stond. Maar toen we onderzoek deden, in de eerste periode van dit traject, kwam er voor dat door mensen wel herkend werd als een punt wat ook nog als een soort bijvangst meegenomen zou kunnen worden. Als het dan gaat in de tijd van wat hebben we gedaan. Er is in januari 2017 een vergelijkend onderzoek gedaan naar de beide stichtingen. Een onderzoek van hoe staan die stichtingen ervoor, hoe is de onderwijskwaliteit, hoe staat het met de financiën en ook is er draagvlak om samen te werken. En wat we in dit traject gedaan hebben, en dat vind ik ook wel heel mooi, is daarbij ook gesproken met vertegenwoordigers van alle dorpsbelangverenigingen, alle dorpsbelangen in alle dorpen. Dus al die voorzitters zijn gesproken en we hebben gesproken met ouders. Dat heeft een externe onderzoeker gedaan met ouders, GMR-leden, MR-leden, heel breed onderzoek. En daar kwam eigenlijk unaniem uit van alsjeblieft doorgaan met deze ontwikkeling, want we geloven hierin. En dat heeft ons eigenlijk steeds wel ook wel de credits gegeven om alsmaar door te gaan, omdat we steeds terugkregen dat mensen geloven in het proces. Dat was tot oktober 2017. Vanaf oktober 2017 hebben we toen afgesproken, als er een voor iedereen een go ligt op dat moment, we maken steeds blokken in een proces waarbij steeds een go-no-go moment zou zitten. Dat was in oktober 2017. Toen hebben we afgesproken, als iedereen dan zoveel draagvlak heeft voor dit proces, dan zouden we moeten uitwerken, hoe ziet dat er dan uit als je dat gaat doen? Dat hebben we gedaan met een hele grote groep mensen uit de beide organisaties. Uit AVES, uit SCPO, een aantal dagen met een groep mensen, leraren, directeuren, GMR-leden, steeds samengezeten en op de onderwerpen identiteit, onderwijs, personeel, materiële zaken, vertegenwoordiging, organisatie, steeds in de diepte gegaan. Als dit dan een nieuwe organisatie zou moeten worden, waar zou die zich dan inhoudelijk op moeten richten? Nou, dat is een heel mooi traject geweest. We hebben daar 3 dagen voor uitgetrokken met die mensen apart te zitten. In de tussentijd weer getoetst. Mensen konden naar een inloopcafé in Tje en Mark Nessen. Halverwege het proces en leraren konden zich laten bijpraten. Van, hé, hoe ver zijn jullie? Wat heb je gedaan? En ze konden ook inspreken, zo van, nou, wil je daar nog aan denken? Neem je dat nog mee? En we kregen steeds terug dat vele betrekken van die mensen, dat het er ook weer aan bijdroeg, dat iedereen eigenlijk het rapport wat ertoe kwam te liggen, ook weer opnieuw omarmde. Dat heette het nieuwe hart. Dat paste wel mooi. We hadden bij die dagen dat die mensen die onderzoeken deden, jonge tekenaars meegenomen, studenten. En die tekenden terwijl de dag bezig was eigenlijk uit wat dan die groep identiteit of onderwijs had bedacht. En zo werden dat grote prenten die op de muur hingen, die later ook weer in dat nieuwe hart zijn opgenomen. Heel mooi. En dat
even praktisch, ja? Tussendoor, ik onderbreek u even. Ja? Zou het lukken om iets dichter bij de microfoon te staan voor de mensen, ja, die thuis, ja, meeluisteren?
Oké. We hebben ook nog meeluisteren gehad. Ja. Goed, ga ik proberen. Ik blijf bij de microfoon in de buurt. Nieuwe hart, dat rapport is gekomen. Ook dat is eigenlijk weer door alle groepen heel positief ontvangen. En dat gaf aan de directeur, ook aan scholen en aan leraren ook al een beetje zicht op. Maar wat betekent dat dan als je met elkaar gaat samenwerken? Want er ontstaat echt één nieuwe organisatie die vanuit één visie op onderwijs, op identiteit, op het niveau van de stichting in ieder geval met elkaar keuzes gaat maken. Dat heeft ervoor gezorgd dat in maart eigenlijk van de beide GMR weer opnieuw ook daar een positief advies op kregen. En dat leidde dan toe, dus ook de raden van toezicht waren positief, dat je dan toe bent aan het maken van een fusie-effectrapportage. We hebben te maken met een fusietoets voor het basisonderwijs, dat hebben jullie misschien gehoord. Die is net in april, is er een brief gekomen van de minister, dat we daar een wijziging in meemaken. Dat was voor ons spannend, want wij wisten dat als wij een fusie zoals deze, waar je praat over eigenlijk 90% van de basisscholen in dit gebied, zodat zouden voorleggen aan de minister, want we moeten daarmee naar de minister. Er moet een fusie-effectrapportage worden opgesteld. En voor de minister is dan 90% van de markt nog wel een ding om over na te denken. En er is een commissie fusietoets voor het basisonderwijs, voor het onderwijs ingesteld, de CFTO. En die commissie die beoordeelt onze fusie-effectrapportage en onze plannen die we hebben voor die samenwerking. We hebben die mensen uitgenodigd, want we hebben steeds geprobeerd zoveel mogelijk mensen te betrekken bij het proces wat hier loopt. Mensen, die twee ambtenaren van de commissie zijn hier geweest, hebben naar ons verhaal aangehoord, hier in Emmeloord. We hebben ze uitgelegd hoe zit de polder in elkaar, want wij denken dat wat wij nu doen heel erg lijkt op wat het begin in de oorsprong van de polder ook zo was. Waar mensen in barakken samen van verschillende denominaties met elkaar het werk deden en met elkaar heel goed konden samenwerken. We hebben ook uitgelegd dat we denken dat wat we nu aan het doen zijn eigenlijk weer een stukje is terug naar hoe dat toen in het begin ook was. En hoe goed mensen toen konden hebben. En dit is een mooi voorbeeld van wat we laten zien wat bij dit gebied hoort. We hebben ze ook meegenomen naar een school in Krachenburg. Een school waar op dit moment 1 dorpsschool is, die 3 denominaties bedient. En ouders hebben in dat gesprek met de commissie ook uitgelegd hoe zij dat ervoeren. En dat ze onder de indruk waren van over hoe de school werd vormgegeven op dat moment. En eigenlijk is dat ook voor ons een voorbeeld van als het dan zo is dat de school niet kan overleven en je hebt elkaar nodig, hoe zorg je dan als schoolbestuurder voor dat die denominatie nog wel herkenbaar is in die nieuwe school? En dat betekent ook dat je dingen kwijtraakt. Niet alles kun je terugzien in een protestants-christelijke basisschool die dan omgaat naar een dorpsschool. Die zal elementen vanuit die protestants-christelijke traditie terugzien, maar niet alles. Maar dat geldt ook voor de openbare in de school. Dat geldt ook voor de katholieken in zo'n dorpsschool. En wat wij steeds merken is dat ouders in zo'n setting dan blij zijn met die leefbare basisschool waar alle kinderen bij elkaar komen, waar met respect voor identiteit en keuzes die erover gemaakt zijn uiteindelijk vormgeven aan hun onderwijs. En we krijgen steeds terug, dat was toen ook zo, ambtenaren zeiden, eigenlijk bedenken jullie misschien nog wel een 4de vorm naast openbaar, katholiek en PC in deze dorpsschool. Ook voor hen was het nieuw. Dus we doen hier iets in de polder wat best wel uniek is. Dat kregen we ook terug in dat gesprek. Nou, dat past misschien ook wel weer bij die pioniersgedachte uit de polder, dat we toch al steeds aan het zoeken zijn naar wat dan weer het beste is. Dus we hebben daar echt een goede ervaring gehad op die dag dat zij hier waren. Zij zijn teruggegaan met de kennis uit de polder, maar hebben ook aangegeven, ook op dit moment, dat we hebben contact met hen gehad na de brief van april van de minister, van wat betekent het als je, wanneer doe je nu de ver in voor dit traject, de fusie-effectrapportage. Uiteindelijk zal het zo zijn dat we nu na 1 augustus de FER indienen op dat dan de nieuwe regeling in gang gezet wordt. Terwijl we eerst het idee hadden dat we dat, klikken, dat we dat al op 1 mei zouden doen. We gaan dat nu op 1 augustus doen. Dat betekent dat er dan een lichtere toets is volgens de nieuwe regeling die er dan ligt. Dus dat is voor ons ook wat zeker in dit proces. Dat betekent dat we nu ook bezig zijn met de uitwerking van het hele traject. Hoe ziet dat dan uit met een nieuw CVB van die organisatie? Hoe ziet dat eruit met de Raad van Toezicht? En hoe ziet dat dan ook met de conceptstatuten dan ervoor? Jullie krijgen binnenkort de conceptstatuten ook voor ons voorgelegd. Want bij de gemeenteraad zullen we opnieuw terugkomen. BMW heeft al een positief advies gegeven op de FER. Dan komt nog een volgende stap, want dan zullen de statuten moeten worden gewijzigd van die organisatie. En in die statuten moet die waarborg voor openbaar onderwijs weer opnieuw goed worden beschreven. Dus die statuten zullen opnieuw ook worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Dus dat is nog een stuk in het proces wat er nog komt. Waar we ons op richten is een start van de samenwerking op 1 januari 2019. Dus we zijn eigenlijk nu zover dat steeds alle lichten op groen staan bij de GMR, bij de MR. GMR hebben niet echt een positie in het proces, want het is een bovenschools traject. Dus een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad moet formeel instemming geven. Dat hebben ze gedaan, allebei. Raden van Toezicht hebben allebei positief advies gegeven. Dus we hebben eigenlijk, en de BMW heeft positief advies gegeven. Dus we hebben eigenlijk alles klaarstaan, alle lichten op groen, om nu naar de commissie fusietoets te gaan, om die, of naar de minister dan, die dan onze statuten straks en het fusievoorstel zal zien. En we verwachten dat, nou, als wij na 1 augustus indienen, er is een termijn van 4 weken op dit moment voor dat proces, dat we dan eigenlijk op korte termijn na 1 augustus weer antwoord terug kunnen hebben. Nog even terug, ik heb een paar sheets waarin staat van wat heb je gedaan aan communicatie. We hebben gewerkt met de nieuwsbrieven voor ouders, medewerkers, stakeholders. Dus die zijn ook steeds rondgestuurd. Een inloopcafé, terwijl we halverwege het proces waren voor het fusieplan. Informatiebijeenkomsten in de dorpen. We zijn geweest en steeds in groepjes MR'en hebben uitgelegd in het begin van het proces. Wij gaan dit proces opstarten. Weet dat het dit ongeveer zal betekenen. We zijn nog een keer weer teruggegaan. Dus we hebben enkele rondes gehad waarbij we steeds in groepjes dorpen het verhaal opnieuw hebben uitgelegd. En ook het nieuwe hart, dus het fusiedocument, hebben toegelicht. En de mensen meegegeven wat wij in ieder geval als stip aan de horizon zien, naar aanleiding van die bijeenkomsten van die leraren, directeuren en medezeggenschapsraadleden, die dat mee hebben vormgegeven. Dus we hebben geprobeerd heel veel uitleg te geven, veel avonden op pad om steeds de mensen mee te nemen in dit proces. 10 dorpoverleggen zijn we een aantal keer geweest. We hebben steeds gevraagd een 10 dorpoverleg nadat we ze eerst hadden gevraagd, willen jullie gesprekken voeren over draagvlak wel of niet voor dit proces? En daarna steeds in de vergadering even aangeschoven. Hier staan we nu en dit zijn de volgende stappen. Dus we zijn daar 3 keer geweest. En ze hebben zelfs een brief geschreven waarin ze hebben aangegeven dat ze dit proces ondersteunen. Raad van Kerken zijn we aangeschoven. Dorpoverleg van Kerken. De bisschop hebben gesproken, want de bisschop heeft weer een stuk zeggenschap over wijziging van statuten. Voordat statuten gewijzigd zullen kunnen worden, heeft de gemeenteraad er wat over te zeggen. Maar ook de bisschop heeft daar wat over te zeggen. Het is vastgelegd in de statuten dat bij elke wijziging, aantal artikelen, zij daar altijd wat over zullen gaan zeggen. CFTO hebben we op bezoek gehad, de commissie fusietoetsen het onderwijs. We hebben gebruik gemaakt van inspraak, burgemeester en wethouders. Er is een brief gestuurd naar de gemeenteraad. Nou, allerlei gesprekken die zijn geweest en vanavond bij de commissie. Dus we hebben behoorlijk wat werk gemaakt van het communiceren over het hele proces. Als het dan om gaat welke document heeft opgeleverd. Er is een rapportage geweest. We hebben een hele goede onderzoeker gevraagd, Hans van Ganzenwinkel. Die echt op een hele goede manier, integere manier, heel veel mensen heeft gesproken. Dat rapport lag er op 21 juni 2017. Het nieuwe hart voor de toekomst, dat is het fusiedocument, waarin we de contouren van die nieuwe organisatie hebben geschetst. Fusie-effectrapportage was in maart klaar, dus die ligt voor ons in concept nu klaar. Maar dan hebben we ook de besluitvorming tot nu aan nodig, tot aan de goedkeuring van BMW. Dus die ligt nu binnen, die is nu binnen. We kunnen nu de FER afmaken. Er is een fusiedocument gemaakt waarin we de concrete afspraken hebben gemaakt van wat betekent dat nou als je op 1 januari 2019 als 1 werkgever, 1 organisatie gaat beginnen. Welke afspraken over personeel, Welke afspraken over het samenwerken maak je dan in ieder geval voor de start? We weten dat daarna nog een heel traject komt en we met elkaar zullen ontdekken wat we ook nog moeten regelen. Maar alle praktische zaken die geregeld zullen moeten zijn of waarvan mensen moeten weten, dat betekent dit voor rechtspositie, dat betekent dat voor begeleiding. Dat staat allemaal in dat fusiedocument. Conceptstatuten, nou die zijn in voorbereiding, die zijn we nu aan het klaarmaken. Dus dat is eigenlijk de stand van zaken van de documenten die we hebben gemaakt. En de winkel bleef gewoon open trouwens. Het werk ging verder gewoon door. Wat voor jullie denk ik van belang is, is wel maar welke keuzes over identiteit worden er dan gemaakt. Want we kunnen ons voorstellen dat het juist ook voor jullie echt belangrijk is. Maar wat betekent dat eigenlijk dan? Want je zegt het wel. En hoe zit het dan in de uitwerking? Betekent dat de geledingen die er zijn, zoals de Raad van Toezicht, het GMR, het College van Bestuur, steeds evenredig worden ingericht naar denominatie. Dus openbaar, katholiek en protestants-christelijk worden steeds gelijk verdeeld over de geledingen. Dus we hebben een GMR met straks 12 leden, 4 openbaar, 4 katholiek, 4 PC, waarvan van die 4 2 ouders, 2 leraren, 2 ouders, 2 leraren. En we proberen die verdeling, 1/3, 1/3, steeds terug te laten komen, omdat we vinden dat we daarmee waarborgen wat de inbreng van de verschillende groepen is. Dat leerlingaantal is het ook ongeveer 1/3. We vinden dan dat het redelijk is om ook in de geledingen dat 1/3, 1/3 steeds vast te houden. Betekent dat er structureel, die is er al binnen AVES, maar dat gaan we in de nieuwe organisatie ook doen, een identiteitscommissie wordt ingericht. Die identiteitscommissie die los van de Raad van Toezicht, los van het College van Bestuur, steeds bewaakt of die afspraken die er waren en gemaakt zijn over identiteit ook worden nagekomen. Ik heb identiteit in mijn portefeuille voor AVES. Ik word af en toe door de commissie gevraagd om aan te schuiven. En dan vragen ze mij, hoe doe je dat dan met personeelszaken? Hoe doe je dat dan met mobiliteit? Hoe zorg jij ervoor dat je waarmaakt wat we in het begin van AVES ook hadden afgesproken? Want diezelfde rol gaan zij ook spelen in die nieuwe organisatie. Want wij maken afspraken aan het begin. Maar we hebben mensen nodig die daar toezicht op houden, die ons toetsen op die uitgangspunten. Structurele identiteitsbegeleiding voor alle basisscholen, zowel openbaar, katholiek als protestants-christelijk. Dat is voor een aantal scholen nieuw. Dat betekent dat we teams aanbieden en gewoon ook geven professionele begeleiding op het gebied van identiteit. Een aantal jaren in het jaar een gesprek over de identiteit en hoe je dat vormgeeft in je school, hoe dat doorwerkt in je pedagogiek, in je didactiek. En welke keuzes je dan maakt vanuit je denominatie. We denken dat we daarmee ook iets garanderen. Keuzevrijheid voor ouders denken wij dat we juist door die denominaties overeind te houden, zo lang mogelijk, zo ver mogelijk, dat we daar een tegemoet laten komen. Dus we willen juist, wat ik net zei aan het begin van het verhaal, zoveel mogelijk scholen laten bestaan, de keuzemogelijkheid er laten zijn, openbaar, katholiek, protestants-christelijk. Maar als het dan zo moet om samen te werken, dan doen we dat, maar niet eerder. En we willen dat zo lang mogelijk garanderen voor de mensen. Betekent ook voor scholen in Emmeloord dat er voor alle scholen eigenlijk niets iets zal veranderen. Al die scholen die nu dat bestaan hebben en die nu die denominatie hebben, zullen die gewoon houden. Maar het gaat er vooral om dat in dorpen kan het zo zijn dat de samenwerking gevraagd wordt. Een externe klachtencommissie voor ouders, want we worden wel één groot schoolbestuur, wat 90% van de scholen heeft. We vinden dan dat het kies is om een klachtenregeling te regelen. Want het kan zijn dat ouders die op één school problemen ervaren, overstappen naar een andere school, of die behoefte zouden hebben, het idee hebben, zit ik weer met hetzelfde bestuur. Dus we willen een aparte klachtenregeling daarvoor inrichten, die in ieder geval dat stukje wil ondervangen. En we denken dat dat belangrijk is. Het behouden van denominaties in ontstaande samenwerkingsscholen, dat wordt niet een grijze massa. Mensen maken daar afspraken over vieringen, een vieringenkalender, maken afspraken, hoe ga je om met verhalen. Maken afspraken, hoe ga je om met bidden en wat doen dan andere kinderen. Dus we houden juist overeind en betekent niet dat alles weg is als je met een samenwerkingsschool te maken hebt. Autonomie voor scholen waarborgen. We hebben hoog in het vaandel dat scholen eigen keuzes maken over methodes, eigen keuzes maken over de inrichting van hun onderwijs. Het zijn straks 35 basisscholen. We willen juist dat elke school zijn eigen kleur heeft en zijn eigen invulling heeft over zijn onderwijs. Daar zit een directeur op. Die zijn eigen traject, zijn eigen school aanstuurt. En wat we niet willen is dat er 10, 12 scholen helemaal op elkaar gaan lijken. Elke school is een kleine gemeenschap op zich met zijn eigen keuzes, met zijn eigen ouders eromheen, zijn eigen medezeggenschapsraad. En die maken een eigen verhaal. En het is aan ons om ook te zorgen dat dus directeuren moeten met hun eigen begroting, met hun eigen schoolplan, hun eigen onderwijs kunnen maken. leerlingenkrimp kunnen we door samen te werken samen opvangen. Wat we dus nu niet doen. En misschien is het mooiste voorbeeld wat er nu gebeurt in Luttelgeest. Er zijn nog twee afzonderlijke schoolbesturen. De Klipper in Luttelgeest, de samenwerkingsschool rond de 100 leerlingen. De Rank, de PC-school, zakte heel snel in leerlingen. En daarvan merkten mensen ook van, maar wij gaan dit niet redden met elkaar. Toen hebben we als AVOS afgesproken, en ook op verzoek van Christian, van kunnen we tot de samenwerking komen in het dorp. Dat is goed. En dan gaan wij de Klipper ook vragen om eigenlijk weer van kleur te verschieten en een samenwerkingsschool te worden voor 3 denominaties. We gaan alles opnieuw doen. Dat betekent opnieuw visie formuleren, opnieuw afspraken maken over identiteit. En opnieuw daar een dorpsschool maken waar met recht voor de, ja, met respect voor de denominaties in het dorp. En we zijn nog niet één organisatie, maar eigenlijk doen we nu al wat we voor ogen hebben wat het zo meteen zou moeten zijn. Nou, dat proces is bijna afgerond. En op 1 augustus start die nieuwe school. Dus de mensen gaan nog even, de mensen van PC, van SCPO gaan nog even naar de lijst van AVES. En op 1 januari, als het goed is, zijn ze weer gewoon collega's binnen dezelfde stichting. Dus dat is hoe we dat vormgeven. Ik denk dat Luttelgeest op dit moment het mooiste voorbeeld is van wat samenwerken oplevert. Zo'n samenwerkingsschool heeft een eigen... Ja, te lachen.
Ik zat even naar Insider te lachen.
Oh, Gordie zit daar, ja. Ja, er zijn ook mensen die er weer meer van weten. Elke samenwerkingsschool heeft een eigen identiteitscommissie. Dat is een van de afspraken die ook in de stukken staat. Dus wat we net zeiden, op het niveau van de stichting is een identiteitscommissie die op stichtingsniveau die afspraken bewaakt. Elke samenwerkingsschool die ontstaat is verplicht ook een identiteitscommissie in te richten met ouders van die school die bewaakt of die afspraken binnen die school weer plaatsvinden. En toen we in Krachtburg zaten met die mensen van de commissie, zei een van de ouders en de directeur, ja, we hebben net vorige week bij elkaar gezeten, want we bestaan nu 5 jaar en eigenlijk wilden we opnieuw eiken of die afspraken die we toen aan het begin maakten, om nu nog steeds relevant zijn of we daar bijstelling in moeten maken. Dan merk je dat zo'n proces dus alsmaar doorgaat en dat het ook echt werkt. Nou, we hopen dus dat we de denominaties in het dorp op die manier, nou, zoals Luttelgeest, zo lang mogelijk toch herkenbaar kunnen laten zijn in de school die overblijft. Pas het onderwijs kunnen we wat beter organiseren, omdat we 1 stichting zijn die dan 1 SBO heeft, waar je met elkaar samen als een soort kenniscentrum voor het expertisecentrum kunt werken. Je bent dan niet met 2 verschillende organisaties die met elkaar moeten afstemmen hoe je dat doet. Dan is het 1 groep die dat SBO heeft en wat dan meteen ook je expertisecentrum kan aansturen. We denken dat we door deze samenwerking de IKC's ook beter levensvatbaar kunnen inrichten, omdat je dus minder in die concurrentie terecht zult komen. Kleinere scholen die problemen komen omdat het aantal leerlingen te klein zijn. Als in een school met 40 leerlingen die hele goede juf uit groep 3, 4, 5 ook nog zwanger raakt en dan vervangen moet worden door een starter, dan is er met je kwaliteit wel wat in het geding. We weten ook dat we op wat grotere scholen dat minder zullen tegenkomen en het beter kunnen opvangen. Uiteindelijk hebben we in het hele proces pas de keuze voor welke vorm van samenwerking we kiezen. Hebben we nooit vastgelegd. We hebben gezegd, we gaan eerst inhoudelijk alle keuzes doorlopen. En dan bepaalt dat aan het eind welke samenwerkingsvorm er het beste bij past. Is dat een coöperatie? Is dat een fusie? Is dat een informele samenwerking? En uiteindelijk heeft de inhoud van het proces, toen alles er lag, wel een jurist hebben erbij ingeschakeld, mee laten kijken en ook mee laten adviseren. Die zei, ja, als je dit op deze manier wil inrichten, dan past de vorm fusie het beste bij dit proces. Dat hebben we ook gevolgd en we hebben steeds geroepen, we hebben het niet over wat voor vorm gaan we doen. Eerst uitzoeken de inhoud en aan het eind dan zeggen, oké, dat proces hoort daar het beste bij dan. Goed, ik ben aan mijn laatste sheet, wat ik jullie nog laat zien, wat we deden bij de bijeenkomsten van die groepen in dorpen waar we leraren en ouders uit de MR steeds bij elkaar riepen om te laten zien, dit staat in ons nieuwe document. En we lieten ze met de telefoon, ik heb tegenwoordig het programma Mentimeter, kunnen mensen inloggen met de telefoon en kunnen ze woorden intypen. Ze werden eerst gevraagd, welke tips wil je meegeven, welke vragen heb je? Dus er kwamen dan vragen op het scherm, vooraan in de zaal te staan, op basis van het verhaal wat wij hebben gehouden. En dan kwamen de mensen, er kwamen de vragen over, hoe doe je dat nou bij ziekte? Hoe ga je dan om met invallers? Hoe ga je dan om met denominatie? Zulke soorten vragen werden allemaal op scherm gesteld. Die hebben we beantwoord. En aan het eind vroegen we steeds ook, goh, typ nog eens in, wat vond je goed aan het proces? Dit is een van die platen van zo'n avond, waarbij dit de woorden dan zijn die mensen in hun telefoon intypen. En hoe groter het wordt, hoe vaker het was ingetypt. Nou, het is volgens een mooie, dit is een van de vier van die avonden. Maar zo ging het eigenlijk wel steeds. Dus ik moet eerlijk zeggen dat alles wat we meekregen en wat we terugkregen, alleen maar onderbouwde wat we voor ogen hadden. Dus dit is het eind van mijn verhaal.
Dank u wel voor de heldere presentatie. Ja. Ik ben vergeten aan het begin jullie twee voor te stellen, dus dat zal ik nu even doen. De heer Leo Breukel, in het midden, voorzitter van het College van Bestuur van AFES. En de heer Christian Strijker, voorzitter van het College van Bestuur van SCPO. En de commissie wordt middels deze presentatie eigenlijk in de gelegenheid gesteld om informatieve vragen te stellen aan alle drie de heren. En daar is nu gelegenheid voor. Dat was net ook al. Maar ik zag geen vragende ogen tijdens de presentatie, dus ik heb niks gezegd. Maar als er nog brandende vragen zijn, dan is daar nu gelegenheid voor om die te stellen.
Ja, ik heb wel een vraag. Dat betreft inderdaad ook een stukje identiteit. Zoals bekend wordt identiteit gedragen door de leerkrachten aan een school. En ja, die vraag zal jullie ongetwijfeld vaker gesteld zijn de afgelopen tijd. Maar ik kan me voorstellen, als er één stichting is, is er dus ook één werkgever. En er vindt een selectie van leerkrachten plaats, als er vacatures zijn. Op welke manier moet ik dat dan zien? Krijgt de school meer invloed op het benoemingsbeleid, zodat er echt iemand gekozen kan worden die bij de identiteit van de school past? Of is het toch meer een bovenschoolse gebeuren, de besluitvorming rond benoemingen?
Bij de benoeming van nieuw personeel wordt er natuurlijk altijd gekeken of de persoon past bij de school. Hè? Want dat is natuurlijk heel belangrijk, dat er op die school, zeg maar, dat die leerkracht die daar les gaat geven, dat die past bij de visie en bij de denominatie van die school. Nu is het zo dat het bestuur altijd het personeel aanstelt. Hè? Dus men is in dienst van de stichting, dus daar wordt ook het besluit genomen. Je hebt natuurlijk personeel, zeg maar, wat kan bijvoorbeeld boventallig zijn op een andere school, dus het moet herplaatst worden. Dus dan ga ik kijken van, goh, waar past die persoon het beste bij welke school? En als het nieuw personeel betreft, dan is er een sollicitatieprocedure voor het nieuwe personeel. En dan wordt er, zeg maar, heel nadrukkelijk rekening mee gehouden bij de benoeming van de persoon of die bij de school past.
Ja, dan ga ik toch nog even door op het stukje mobiliteit. Hè. U zei al van ja, er kan ook sprake zijn van boventalligheid. Stel, er is boventalligheid op een openbare school en de protestants-christelijke of katholieke school heeft personeel nodig. Kan het dan ook gebeuren dat een leerkracht van de openbare school die niet de protestants-christelijke visie heeft of de rooms-katholieke levensovertuiging, dat die toch op die school geplaatst gaat worden?
Ja, misschien kan ik wel aangeven naar de personeelszaken wat we meemaken. Alle beleidsstukken moeten nog opnieuw worden doorgelopen met directeur en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Dus dit past allemaal straks in afspraken over je personeelsbeleid. Kijk, waar je voor moet uitkijken is dat je elkaar helemaal vastzet als je in een knelsituatie komt. Wat steeds zal aangeven zijn van wij zorgen ervoor dat de goede mensen en de juiste mensen met de denominatieve achtergrond op de scholen werken. Het kan best zijn, en ik weet in de ervaring bij AFES is geweest dat we een afspraak hebben gemaakt. Maximaal 1 jaar zou het kunnen voorkomen dat iemand misschien op een school zit die minder goed aansluit. Maar in de praktijk is het nog nooit zo geweest. Dus je kunt altijd, en dat is ook wat met de omvang van onze organisatie te maken heeft. Als er dan boventalligheid is van openbaar personeel, dan zorg je dat die weer ondergebracht worden op openbare scholen. En je ziet dan ook dat je een beetje schaal wel nodig hebt om dat proces goed te kunnen vormgeven. De ervaring in de afgelopen 8 jaar binnen AFES heeft geleerd dat we dat steeds hebben kunnen tackelen met elkaar. Dus we verwachten ook dat in de nieuwe setting, waarbij dan nu zometeen 12 SCPO-scholen erbij zullen aansluiten en 1 geheel zullen vormen met openbare en christelijke katholieke scholen, dat datzelfde ook dan weer zal worden doorgezet. Dus dat we dat kunnen waarmaken. Ja.
Betekent dat dan ook dat, u gaf aan van ja, maximaal 1 jaar, dat is dus ook vastgelegd in een reglement?
Nee, maar dat is ook wat ik net zei, we hebben die stukken nog niet beschreven. Wat ik aangaf was een voorbeeld, zoals we dat destijds in 2010 binnen AFES hebben afgesproken. Deze afspraken, dus het concrete personeelsbeleid, moeten we met de directeuren nog gaan maken. Eerst moeten we het besluit nemen over willen we samenwerken. Nou, daar staan we nu en dan zometeen gaan we met de directeuren aan de gang. Hoe doe je dat in de uitwerking? Dus dat gaat allemaal nog gebeuren en met de GMR. Dus die stukken liggen er nog niet op dit moment.
Dus dat betekent eigenlijk dat de waarborging wat dat betreft eigenlijk na het besluit plaatsvindt?
Ja, dat signaal. Ja, we kijken hier de intentie en de afspraken. We weten inmiddels door de ervaring binnen AVES dat we dat kunnen doen. Ja. Maar dat zijn dingen die pas in de uitwerking straks zullen staan.
Mag ik aanvullen, voorzitter? Jij moet er even uit, Jos. Nee, ik wil hem wel even aanvullen. Het is natuurlijk zo dat de afspraken die hier staan voor een bestuur niet vragend zijn, maar dwingend zijn. Dat betekent dat als wij zeggen dat op een openbare school mensen staan die het openbaar onderwijs uitdragen, dat we dat moeten waarmaken. En zelfs wat Jos aangaf, een escape van 1 jaar, nou, het is nog nooit voortgekomen. Het moet ook nooit voorkomen. En dat lukt ons ook, zeker gezien de schaalgrootte. Wat wij doen, stel nou dat er ergens op een openbare school iemand zou moeten afvloeien, dat zou kunnen, hè, vanwege leerlingenkrimp. En zou iemand moeten naar een SCPO-school, dan is het in de praktijk zo dat Jos kijkt wie zou kunnen afvloeien, wie heeft de christelijke identiteit op die openbare school. En dan gaan we die vragen om een gesprek aan te gaan met de directeur van die christelijke school. Past dat, klopt dat, enzovoort. Dat is één. Het tweede is, wij vragen van alle leerkrachten, op welke school, welke denominatie ook staat, een diploma. Dat is een Bijbels diploma, dat is een catechese diploma of het diploma openbaar onderwijs. En dat is niet vrijblijvend, dat is gewoon verplicht. Dus al zou iemand, en dat is ook wel eens gebeurd, dat een katholieke leerkracht zegt, nou, ik vind het heel leuk om een paar jaar op een openbare school te werken, dan kan dat, hè, mits je de grondslag onderschrijft. Tegelijkertijd ligt daar de verplichting om diploma openbaar onderwijs te halen. Dus eigenlijk, zeg maar, het hele verhaal is doordrenkt van waarborgen om te zorgen dat een katholieke school blijft. Daarom ook de identiteitsbegeleiders, daar worden ze ook op bevraagd vanuit de monitor. Sterker nog, ik denk dat wij in het land, want dat krijgen we ook wel terug, bijzonder veel aandacht vragen voor identiteit. Exceptioneel veel zelfs.
Ja, ik ben heel blij om dat te horen. Nog één vraag die een beetje in het verlengde daarvan ligt. Scholen zijn ook bekend met een invalpool natuurlijk. Er is ziekte en dan moet er snel iets geregeld worden. Is die invalpool er ook op bestuurlijk niveau of is dat meer op schoolniveau?
Invalpool is op bestuurlijk niveau. En eigenlijk geldt daar hetzelfde voor. Dat hebben we ook tijdens de avond met de ouders en de MR-leden ook uitgelegd. Voor kortdurende inval betekent dat we met de denominatie niet echt rekening kunnen houden. Dan ben je blij dat die klas bediend kan blijven. Als we weten dat inval langer duurt, dan houden we ook rekening met identiteit. Dus als het gaat om zwangerschap, verlof, langdurige verlof of langdurige situaties, ook dan zullen we rekening houden met de identiteit van de leerkracht die daarvoor komt te staan.
Ja. Dank u wel.
Ja, ik heb ook nog een vraag, maar ik wil eerst beginnen met een compliment te geven. Want ik denk dat driekwart van de polder hierover meegesproken heb, als ik jouw verhaal mag geloven. En alles en iedereen gehoord en erkend is in het verhaal. Nou, mijn complimenten daarvoor. Kunnen wij misschien wat van leren. Waar mijn vraag in zit is, rapportage die gaat naar het ministerie toe. Wat is jullie verwachting op dat beeld? Dat is een vraag die ik heb. Ja.
Ja, onze verwachting is dat 99% verwachten wij gewoon een goedkeuring te krijgen. Dus wij zijn er echt van overtuigd dat wij per 1 januari 2019, tenzij de bisschop of de gemeenteraad echt nog zand in de olie gooit, dat het gaat lukken.
Dan heb ik nog een tweede vraag en dat ging... Sorry. Oké. Dat is over... het wordt een nieuwe werkgever, dus per 1 januari 2009 een nieuwe werkgever. Er zijn met de huidige werknemers allerlei afspraken en dergelijke en al die zaken meer. Worden die authentiek overgenomen of volgt daar weer nieuw werkgeverschap met andere afspraken?
Wat wij aan de voorkant hebben gegarandeerd, en dat kan ook vanwege de omvang die we hebben, is dat iedereen in de organisatie, letterlijk iedereen, een bankgarantie krijgt. Dus iedereen gaat over naar de nieuwe stichting en krijgt daar gewoon een vast contract wat ze nu ook hebben. Dus niemand zal vanwege de fusie worden ontslagen. Als het gaat over de regelingen, dat is wat Jos zegt, we hebben bestaande regelingen. We hebben afgesproken met de mensen in het veld dat die van kracht zijn en dat we die zo snel mogelijk, als het op personeelsgebied gaat, zo snel mogelijk zullen updaten naar de nieuwe situatie. Beantwoord dat de vraag?
En, u gaf net al aan, ja, 90% zeker dat de fusie door zou kunnen gaan, tenzij de gemeente bijvoorbeeld roet in het eten zou gooien. Maar wat zouden dan punten kunnen zijn waarop wij roet in het eten zouden kunnen gooien? Ja, ik denk bijvoorbeeld aan financiën. Misschien komt er een hele nieuwe scholenplan naar voren waarbij compleet nieuw gebouwd moet worden, ik noem maar wat.
Ik noemde 99%. Ik ben vol overtuiging dat het gaat lukken. Maar goed, niemand heeft de wijsheid in pacht. Nou, de gemeenteraad die moet controleren of de waarborg voor het openbaar onderwijs voldoende in de nieuwe stichting zit. En dan met name in de statuten. Borgen de statuten het openbaar onderwijs. Dat is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Hetzelfde doet de bisschop. Dat doet hij dan via een adviesraad. Om te kijken of het katholiek onderwijs in de nieuwe stichting voldoende aan bod komt. Nou, de presentatie van Jos gaf al aan dat dat heel erg verweven in de organisatie gaat komen. En dit, wat wij hier hebben gezegd, gaan we ook vastleggen in de statuten die u als gemeenteraad voor ogen krijgt. Dus u kunt dat daar zelf controleren. Van, ligt dat ook in de statuten vast?
Ja, voorzitter. Misschien is het even goed dat ik reageer naar mevrouw Werkman ten aanzien van de vraag, wat heeft dit voor consequenties financiën dan wel huisvesting? Eigenlijk parallel aan het buitengewoon mooie proces om tot deze laatste stappen te komen in, wat betreft die fusie, hebben wij natuurlijk de vaststelling gehad van het integraal huisvestingplan. Hebben we ook over gesproken over kindcentra en dat soort zaken. Dus feitelijk is het integraal huisvestingplan is af. Daar hebben we de fasering voor het basisonderwijs en het voortzetonderwijs in opgenomen. Daar zitten ook alle financiële implicaties van vernieuwing of renovatie van schoolgebouw voor het primair onderwijs in verwerkt. Het is niet zo, en dat is bijvoorbeeld een aardig voorbeeld wat net de heer Timmermans noemde ten aanzien van Luttelgeest. Luttelgeest zien we dat, dus de klippen en de rank gaan samen. En er is al in het integraal huisvestingplan is de rekening gehouden dat we het bestaande gebouw van de rank, wat tegen de sportvelden aan ligt en het meest geëigend is, dat we dat gaan renoveren en opknappen. Nou, en dan passen die twee scholen dan prima in.
En dat staat dus gewoon compleet los van elkaar, toch?
Compleet los van elkaar.
Ik weet niet of mevrouw Werkman nog een antwoord op financiën wil, bedacht ik. Want die vraag stelde u ook.
Met name wat voor financiële gevolgen voor de gemeente zou hebben. Maar dan komt het met name op het huisvestingsplan uit.
Daar gaat het over huisvesting.
Ja, dat is nou nu
klopt, dat is dit antwoord. Ja.
Als ik zo rondkijk, dan zie ik niemand nog met brandende vragen. Dat klopt. Oké, ik schors even de vergadering 5 minuten. Dan kunnen we even wisselen van insprekers. En dan kan de volgende presentatie worden voorbereid. En eventueel als fracties willen wisselen van spreker, dan kan dat nu ook. We starten weer, we hervatten de vergadering. Het agendapunt waar we nu aan toe zijn gekomen is een kennismaking met de werkoöperatie. Volgens mij gaat mevrouw De Gelder ons helemaal meenemen in wat de werkoöperatie doet. En alle vragen die we hebben kunnen aan jou stellen. Heb je het liever dat we tegelijk tijdens de presentatie vragen stellen of aan het einde opsparen?
Nou, doe maar tegelijkertijd. Ja.
U bent in de gelegenheid om gelijk vragen te stellen. Hoeft niet via de voorzitter, gewoon gelijk vragen stellen. Nou, bij deze.
Nou, dank. Hartelijk fijn dat we hier vandaag iets mogen vertellen. Omdat de werkcoöperatie is toch een soort van bijzondere organisatie. En ik denk dat het goed is dat u weet wat de werkcoöperatie doet. We zijn vandaag niet alleen gekomen. We zijn meegekomen is Lian van der Horst. Zij is van het werkgeversteam. En nog verderop zit de directie van de werkcoöperatie. Die natuurlijk ook alle vragen kan beantwoorden die u gaat stellen. Bij de werkcoöperatie. Ik weet niet, weet u al een beetje wat het is? Beetje op de hoogte? Ja. Nou, ik ga u daar kort in meenemen. Want de werkcoöperatie bestaat nog niet zo lang. Die bestaat eigenlijk sinds januari 2015. En is een gevolg van de decentralisatie. En de werkcoöperatie is een aparte BV en heeft alleen maar overheidstaken. Voert volledig voor de gemeente Noordoostpool de werkzaamheden uit. En een inimini beetje voor Urk, maar dat zal ik zo vertellen. Destijds is bedacht dat als je de reïntegratietaken van de gemeente in een aparte BV zet, dan is er iets meer slagkracht en zou je misschien iets sneller kunnen bemiddelen. Dat betekent dat alle mensen die een bijstandsuitkering krijgen of alle mensen met een arbeidsbeperking nu naar de werkcoöperatie gaan en door de werkcoöperatie opgepakt worden. En dat de werkcoöperatie gaat bekijken hoe ze zo snel mogelijk gewoon duurzaam weer aan het werk kunnen. Daar staat het al. De gemeente is aandeelhouder, is 100% aandeelhouder. Dus als de gemeente eigenlijk zegt, nu hebben we er genoeg van of nu moet het zo, dan gaat het ook gewoon zo. We werken heel nauw samen met Concern voor Werk. Er zitten ook bij de werkcoöperatie, werkt de helft van de mensen is van de gemeente en de andere helft is van Concern voor Werk. En Concern voor Werk is een hele belangrijke partner, want heeft allemaal werkervaringstrajecten die we heel graag inkopen en waar kandidaten een soort van sterk gemaakt worden voordat ze aan de slag kunnen. Hoe het gaat is
dat... Mag ik een vraag stellen?
Ja, natuurlijk.
Het doel van de werkcoöperatie,
ja.
Is dat hetzelfde als het doel van de gemeente?
Nou, we hebben denk ik een subdoel. Het doel van de werkcoöperatie is dat kandidaten van de werkcoöperatie, dus die krijgen allemaal aangeleverd van de gemeente, dat die zo snel mogelijk uit die uitkering komen. En het liefst gewoon of aan het werk gaan, of weer terug naar school, of als zelfstandige een stap gaan maken. En een subdoel daarbij is ook weer dat we willen dat werkgevers gewoon goed personeel krijgen. En alle doelen moeten helemaal overeenkomen met de doelen van de gemeente, hoor. Maar we hebben wel een subje waar we ons mee bezighouden.
Oké, in het rapport van vorig jaar las ik dat de gemeente als doel heeft een social return of investment.
Ja.
Whatever.
Ja.
En dat de werkcoöperatie mensen aan werk wil helpen. Ja, lijkt me niet helemaal hetzelfde doel.
Ja, dat was wel mooi bij elkaar. Want eigenlijk wil de gemeente het allerliefst, ik maak hem heel praktisch. Als de gemeente een opdracht heeft om een straat aan te laten leggen, dan gaat dat is een grote opdracht. Dan mogen aannemers allemaal op inschrijven. En dan wordt eigenlijk als verplichting gezet dat als ze dat dan doen, dat ze een deel van de mensen die straat aan gaan leggen, van de werkcoöperatie halen. Dus wij voeren dat eigenlijk uit. En je kan het nog breder trekken, maar op zich past dat wel bij elkaar. Dus dat is het doel van de gemeente, voeren wij uit. Dus het is aan ons om die geschikte kandidaten te vinden. Ja?
Oké.
De gemeente die doet de intake. Dat betekent dat als mensen op zoek, afhankelijk moeten zijn van een uitkering en die gaan aanvragen bij de gemeente, dan melden ze zich hier bij het loket. De gemeente heeft gesprekken en de gemeente gaat eigenlijk kijken of 1. Je in aanmerking komt voor een uitkering en 2. Of je binnen 2 jaar weer naar werk kunt, of dat de inschatting is, of dat je zoveel zorg nodig hebt dat je eigenlijk voorlopig helemaal niet moet gaan werken. En als de inschatting is dat mensen binnen 2 jaar weer naar werk kunnen, daar zijn allemaal programma's voor en er zijn gesprekken worden daarvoor gevoerd, dan wordt die persoon doorgegeven aan de werkcoöperatie en dan is het aan ons om binnen 2 jaar iemand naar werk te begeleiden. En hoe eerder, hoe beter, maar zo is het een beetje. En als dan op een gegeven moment blijkt dat het niet gaat, dan zal natuurlijk altijd, omdat er te veel problemen zijn, dan zal de gemeente altijd zeggen, nou, dan komt hij weer bij ons, want dan komen ze bij doen. En dan ga je eerst bouwen aan andere dingen en dan als je weer sterk genoeg bent, ga je weer naar de werkvoorbereiding. En andersom is het ook, als iemand hier een uitkering aanvraagt en de gemeente denkt, oh, je hebt echt zoveel zorg nodig, blijf maar even hier. En diegene krabbelt op, dan gaat hij alsnog naar ons. Dus die samenwerking is heel erg nauw.
Dus begrijp ik dan goed dat alle mensen die een bijstandsuitkering vroeger of later bij jullie komen?
Nou, is goed. Ja, dat zou wel prachtig zijn natuurlijk. Dat hopen we. Dat weet je natuurlijk nooit helemaal zeker. Maar dat is wel ideaal natuurlijk. Want dan zijn mensen zo sterk geworden dat wij ze kunnen begeleiden naar de arbeidsmarkt. Binnen de werkcoöperatie werken eigenlijk alleen maar accountmanagers. Die accountmanagers die ontvangen kandidaten, die gaan ermee in gesprek. Die zetten verschillende instrumenten in. Scholing, consumer voor werk, misschien al wel meteen een baan. En dan is dat eigenlijk weer de weg naar werk. Dus dat op zich is het niet een ingewikkeld proces, maar moet je gewoon goed kijken wat kandidaten kunnen en hoe sterk ze eigenlijk zijn. Nog even, de doelgroepen heb ik even op een rij gezet. Want de grote groep is de kandidaten die een uitkering krijgen, een bijstandsuitkering van de gemeente en die binnen 2 jaar weer naar werk kunnen. Dan heb je ook mensen, inwoners uit de banenafspraak. En ik weet niet, weet u allemaal wat de banenafspraak is? Nee. Nou, de banenafspraak, er zijn de mensen die hebben een arbeidsbeperking. Die staan opgenomen in het doelgroepregister bij UWV. Dus dat zijn mensen die vroeger in de WA Jong zaten. Maar door die hele decentralisatie vallen die mensen niet meer in de WA Jong, maar komen ze bij ons. Dus dat zijn mensen met een arbeidsbeperking die niet in zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Dus die hebben allemaal, voor hun arbeid in ieder geval een belasting. En die mensen die krijgen van ons ook ondersteuning en op die manier proberen wij ze ook weer gewoon aan een baan te helpen. En voor de banenafspraak geldt dat je niet een uitkering hoeft te krijgen. Daarvan is gewoon in het sociaal akkoord met de werkgevers. En in 2013 is dat volgens mij afgesloten. Is gezegd van ja, we willen echt gewoon mensen met een arbeidsbeperking een goede plek geven op deze arbeidsmarkt. Dus daarvan is losgelaten dat je een uitkering moet hebben. Nou, nuggers. Weet even nu wat een nugger is? Nee, dat heb ik ook heel lang niet geweten. Maar dat zijn mensen die geen uitkering krijgen, maar die wel bij UWV hebben aangegeven dat ze op zoek zijn naar een baan. En als je dat hebt gedaan en je klopt aan bij de gemeente, dan heb je recht op begeleiding, gewoon op reïntegratie. En dan komen die kandidaten ook bij ons. En die kandidaten begeleiden we natuurlijk, maar we proberen dat wel zo snel mogelijk te doen. Dus dat is, wij noemen dat eigenlijk de kortste weg naar werk. Als je dan een baan is, hè, dan zeggen we ook, dan moet je hem eigenlijk ook wel nemen. Dus we proberen eigenlijk niet eindeloos daar enorme opleidingstrajecten voor te verzorgen. Dan heb je twee bijzondere groepen. Dat zijn de jongeren van het speciaal onderwijs. En dat is een hele kwetsbare groep. Dat zijn eigenlijk hele jonge mensen die allemaal in de banenafspraak komen. En die wil je eigenlijk zo snel mogelijk begeleiden. Want die hebben dan net met enorm veel moeite een opleiding afgerond. En als je die dan loslaat, dan is de kans dat ze zelf een baan vinden echt klein. Dus we proberen al met scholen zo vroeg mogelijk te overleggen en daar ook te zijn om die kandidaten gewoon te leren kennen. Zodat als we klaar zijn, dat ze gewoon meteen bij ons door kunnen lopen. En de andere is de jongeren van de sluitende aanpak. Nou, dat is vorig jaar eindeloos ook in de raad geweest. Dat zijn jongeren die wel een opleiding gewoon afronden, die niet in de banenafspraak vallen. Maar als je daar, en die vinden misschien nog wel snel een baan, maar dat is dan heel tijdelijk. En als die baan dan weer weg is, dan zitten ze thuis. En dat is echt zonde, want als je jong bent, moet je eigenlijk gewoon of naar school of naar werk. Dus die jongeren die worden dan op het moment dat een school inschat, nou we weten het niet helemaal zeker, is er contact met ons en krijgen wij de jongeren ook. En proberen we dus naar werk te begeleiden.
Zou u per categorie een indicatie van de aantallen kunnen geven?
Ik denk dat we 300 mensen met een bijstandsuitkering hebben. 100 mensen uit de banenafspraak. En de rest zijn 2, 20 en 10.
Twee burgers.
Zoiets, denk ik, ja. Ja.
En voor mijn beeldvorming, kan u ook iets zeggen naar wat voor soort bedrijven gaan? Ja. Hebben jullie contacten mee of waar gaan die mensen heen?
Dan ga ik even heel snel naar dit plaatje. Want in gemeente Noord-Oostpolder is een heel bijzonder netwerk van buitengewone werkgevers. En dat zijn eigenlijk allemaal werkgevers die iets maatschappelijks willen doen. Die ergens willen die ergens zeggen, we vinden het heel belangrijk dat iedereen een plek krijgt op de arbeidsmarkt. En die zetten dus hun deuren open voor kandidaten van de werkcoöperatie. Dus je bent alleen maar buitengewone werkgever als je iets doet voor iemand van de werkcoöperatie. En we zijn begonnen 5 jaar geleden, of misschien wel 6 jaar geleden, om te kijken of we er 150 buitengewone werkgevers konden vinden. Toen was het nog allemaal bij de gemeente. De werkcoöperatie heeft het overgenomen. En nu hebben we er ruim 200. Maar nou is dit geen doel meer om er nog meer te hebben. Maar is ons doel om te houden wat we hebben. Omdat we merken dat hoe steviger de relatie is met die buitengewone werkgevers, hoe groter het hart wordt en hoe meer kandidaten ze eigenlijk een plek willen bieden. Dus dat is eigenlijk. En dat staat in het gemeentehuis ook een groot bord met alle logo's erop. En je krijgt, als je buitengewone werkgever bent, krijg je er ook wel iets voor terug. Je krijgt publiciteit voor terug. We willen in juli weer een grote advertentie doen. En hopen we dat wethouder Wijnand alle bedrijven wil bedanken voor hun inzet. We hebben vorig jaar een grote bijeenkomst voor ze georganiseerd om iets terug te geven. Maar we merken keer op keer dat die bedrijven eigenlijk zeggen, we hoeven dat eigenlijk niet eens zo nodig, want we vinden het gewoon fijn om te doen. En dat is wel bijzonder hoor, vinden wij allemaal. Dan nog even de doelen. Wat willen we eigenlijk bereiken? Dus we willen eigenlijk bereiken dat die kandidaten gewoon zo snel mogelijk weer aan de slag zijn.
En, even een vraag over de groep. Maar misschien horen die bij de eerste die een uitkering hebben, de statushouders.
Die zijn voor ons gewoon eigenlijk gelijk. Dat zijn gewoon mensen met een uitkering. Want die zijn ingeburgerd. De gemeente heeft een oordeel dat ze binnen 2 jaar naar werk kunnen. Dus kom je bij ons. Want anders heb je een groepje. Soms is het misschien wel nuttig hoor, om zo te denken. Maar dan, als je niet oppast, heb je een clubje alleenstaande moeders. Heb je een clubje jongeren met iets. En je hebt een oudere. En dan ga je het zo differentiëren, terwijl wij ook niet zo heel groot zijn. Dus dat, als je dan een hele grote organisatie bent. Bij ons is gewoon een statushouder. Als je bent ingeburgerd, dan ben je gewoon één van iedereen.
Nog even een vraag in aanvulling daarop. Zijn hier ongeveer 700 of 800 bijstandsuitkeringen in de polder? Misschien dat de wethouder dat weet. 900, ja. En 300 gaan er uit de bijstand naar jullie.
Nou, op dit moment, het idee is dat er natuurlijk dat blijft gaan.
Is dat, maar die 600, zijn die ook gevangen? Of?
Gevangen. Ik weet niet of dat het juiste woord is. Maar die worden begeleid hier door participatiemanagers van de gemeente. En die worden dus allemaal begeleid om zo sterk mogelijk te maken. Maar dat is dan in dit geval niet de weg naar werk. Maar dat is eerst zorgen dat een thuissituatie op orde is. Of dat je zelf op orde bent. Dus dat is een heel ander soort, dat zit meer in de zorg, zit dat. Dagbesteding ook, ja. 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 Hoe werken we? Een van onze, denk ik, successen is het werkgeversteam. Daarom heb ik ook Lian meegenomen. Lian is van het werkgeversteam. Wat we 3 jaar geleden hebben gedaan, of 2 jaar geleden hebben gedaan, is hebben gedacht van die werkgevers zijn zo belangrijk. Maar we moeten dat wel structureren. We moeten weten wie er zijn. We moeten ook vanuit de kandidaten kunnen bedenken wie we nog meer nodig hebben. Werkgevers hebben helemaal geen behoefte aan 8 accountmanagers die maar bellen voor een kandidaat. Bovendien willen we ook misschien wel eens een plan maken wat we voor ze kunnen organiseren. Dus we hebben een werkgeversteam in het leven geroepen. En daar zitten 3 accountmanagers in. En zij onderhouden alle contacten, de allereerste contacten en over alle overkoepelende contacten met de werkgevers.
Misschien aanvullend daarop van hoeveel arbeidsplaatsen levert dat dan op? Je hebt 150 tegen de 200 werkgevers. Hoeveel arbeidsplaatsen hebben we dan?
Ja, kijk, dat getal van, we zitten met die buitengewone werkgevers, is het altijd een beetje lastig, want iedereen wordt buitengewone werkgever en dan krijg je een mooi gevelbordje op je muur geschroefd. En je wordt buitengewone werkgever als je iets doet voor een kandidaat. En soms blijft een kandidaat daar in dienst. En is het een leven lang een fijne combinatie. Maar soms strandt het gewoon na een half jaar. Maar dan gaan wij dat bordje er niet weer van af.
Ik zeg, gaat het bordje dan weer van
de muur? Nee, want dan gaan ze natuurlijk nooit meer iets doen. Dus dat aantal van die buitengewone werkgevers is niet helemaal te vergelijken met het aantal banen.
Nou, ik durf wel te beweren dat 250 mensen die bij ons zitten, zeg maar de kandidaat van de 300, dat die allemaal op hun plek zitten. Die zijn nog niet allemaal betaald, maar wel onderweg om. Er is niemand die niets doet, of ze moeten net bij ons aangemeld zijn, dat we nog met de intake bezig zijn. Maar er is niemand die niets doet.
Ik heb in aanvulling daarop ook nog wel een vraag. Eigenlijk is dit een hele goede tijd om mensen weer aan het werk te helpen, omdat er sprake is van economische groei. Is dat voor jullie ook merkbaar?
Wij merken dat de beste...
Zou je willen proberen te beantwoorden via de microfoon?
Zo? Ja. Wij merken dat de beste kandidaten sneller weg zijn, dat we daar minder vroeg doen. En dat degene die we nu overhouden, dat een lastigere groep is. Dus waar je meer tijd in moet investeren, waar je misschien niet altijd gelijk de goede match maakt, omdat er achteraf blijkt dat er meer achter zit. Dus die trajecten nu worden wel wat langer. Dus en we merken dat bedrijven ons echt bellen. Van joh, we zoeken mensen, kun je er iets aan doen? Heb je iemand die we op kunnen leiden?
Ja, daar kom ik zo nog even op.
Mag ik daar aanvullend dan nog een vraag op stellen? Want als dat zo is, hè, als werkgevers op een gegeven moment vragen naar werknemers, wordt er dan ook heel actief contact gezocht bijvoorbeeld met de UWV?
Ja, we proberen heel nauw samen te werken met de UWV. Want de UWV heeft hier ook contactpersonen die ook werkgevers benaderen. Dus wij proberen dat eigenlijk altijd op elkaar af te stemmen. En UWV, zij zitten vaak bij ons op kantoor. Dus juist voor werkgevers proberen we dat wel te doen. Ja. Maar naast het werkgeversteam hebben we ook een team dat helemaal alles weet van de banenafspraak. Want dat is een enorm ingewikkeld iets. En niet zozeer omdat de kandidaten ingewikkeld zijn, maar omdat die wetgeving ongeveer elke dag verandert. En bovendien is er ook nog een RVF. Een RVF is het regionaal samenwerkingsverband in Flevoland. En dat wil zoveel mogelijk instrumenten afstemmen op elkaar, zodat een werkgever die in Noordoostpolder werkt, in Urk werkt en in Dronten werkt, niet allemaal verschillende middelen krijgt aangeboden en benaderingen. Dus het betekent dat daar ook voortdurend dingen veranderen en afspraken worden gemaakt. Dus daar is een speciaal banenafspraak, setje voor, die al dat soort dingen bijhoudt en vertaalt dan ook weer voor de rest van de accountmanagers. We hebben een jongerendeskundige, omdat die jongeren, wat ik net al zei, dat is een bijzondere doelgroep, die moet goed worden opgepakt. We hebben allemaal speciale programma's. We hebben nu een programma, omdat we ook kandidaten hebben, daarvan zou echt zo zijn dat ze binnen 2 jaar aan werk kunnen. Maar als je ziet hoe groot die afstand is, dan moet er wel heel wat gebeuren. Dus nu, we hebben net een nieuw programma. Die gaan ze 3 keer per week met elkaar sporten. En dan krijgen ze ook een dieetadvies en van alles. En dat is, in het begin dacht ik, is dat nou wel nodig? Maar als je dan merkt dat mensen, die hadden dan die dag daarvoor nog te horen gekregen. Je bent er morgen echt, hè? Ja, ik ben er morgen echt. En dan komen ze gewoon niet. En dan, wat is er dan aan de hand? Ja, er was een andere afspraak tussendoor gekomen van iets op een hele andere tijd. Dus het was helemaal niet nodig om niet te komen. Maar dat is echt een hele andere belevingswereld. En dat klinkt zo gek, maar het is echt wel waar. Dus dat proberen we nou bij dit programma te doen. En we hebben nou ook een programma dat we, en dat leidt eigenlijk wel een beetje aan op die verandering in de markt. En die gaat het werkgeversteam oppakken. Dat er gewoon, dat er kandidaten zijn die zeggen, nou ik wil eigenlijk gewoon heel graag iets in de ICT. Maar wij hebben dan geen vacatures van de ICT. Dus nu gaat dan het werkgeversteam met die kandidaten, met die CD onder een arm, naar alle werkgevers in Noordoostpool om te zeggen, we hebben een kandidaat. En die kan heel erg veel in ICT. Heb je alsjeblieft iets voor hem? Om het een andere manier te benaderen. En dan de statushouders heb ik er toch even bijgezet. Want dat is natuurlijk wel een bijzondere groep. Want ook al zijn ze eigenlijk in staat om gewoon te werken, omdat ze zijn ingeburgerd en hier bekend zijn, merken we dat ze op alle manieren anders denken, op alle manieren een andere cultuur hebben, in alle manieren gewoon eigenlijk nog helemaal niet goed Nederlands spreken, zeker niet om te werken. Dus dat is wel lastig. Dus die proberen we wel goed op te pakken, maar dat kost veel meer energie. Dus we gaan ook volgende week of morgen bij het mannencentrum een presentatie houden om gewoon te vertellen hoe ziet die arbeidsmarkt in elkaar. Wat wordt er van je verwacht hier en wat betekent dat op tijd komen en een uitkering. Daar onderhandel je niet over die hoogte en zo. allemaal van dat soort dingen. Dus die is wel bijzonder. En verder proberen we dus, werken we heel nauw samen met allemaal andere partijen. Omdat je dan alleen maar producten kunt ontwikkelen die goed zijn, denk ik, voor kandidaten. Gemeente Urk staat hierbij. Ga ik te langzaam of niet?
Nee. Hoe ver je bent?
Ja, nee, maar gaat heel snel. Gemeente Urk, die wil ik ook wel even benoemen, want de werkcoöperatie is 100% van gemeente Noordoostpolder, maar mag een klein deel van haar werkzaamheden besteden of voor andere partijen uitvoeren. En dat doen we voor gemeente Urk. En waarom is dat? Dat is eigenlijk het grote initiatief van een van de directeuren daar, Onno Vermoten, geweest. Want die op Urk zitten heel veel werkgevers. En die kunnen heel interessant zijn voor kandidaten. Dus door dat met elkaar te verbinden, kunnen we vanuit de werkcoöperatie hebben we veel meer werkgevers om een plekje te vinden. En als de Urk bedenkt dat zij zeggen van we hebben een kandidaten, dan worden ze overgedragen aan ons en dan begeleiden we ze tijdelijk. Maar veel minder intensief, want we geven geen geld voor ze uit, maar we begeleiden ze wel naar werk. De buitengewone werkgevers heb ik verteld. Voor Urk heeft toen gedacht, als we dat dan toch samen gaan werken, dan willen wij ook een logootje. En dat is een top Urker bedrijf geworden, ook met een vinkje. Maar dan blauw-wit. Een bijzonder project dat misschien nog wel leuk is om te vertellen, waar misschien, wethouder Wijnand ook nog iets over... Nee? Ja. Is dat de maakindustrie in Noordoostpolder, dat is een hele mooie industrie. Dat zijn de bedrijven als Suplacon en MCM en Zuidberg. En die bedrijven hebben al heel lang een groot tekort aan goede kandidaten. En nu is er een samenwerking opgezet met het ROC, met deze bedrijven, het zijn er 6 of 7, met OBM en Meetechnica. Dat zijn bedrijven, of dat zijn samenwerkingsorganisaties die alles weten over subsidies. Het UWV en de werkcoöperatie en de gemeente natuurlijk heel belangrijk. Om te kijken of je dan de kandidaten van UWV en de werkcoöperatie kunt opleiden via het ROC. Heel kort 8 weken. Dat ze allemaal bij al die bedrijven gaan kijken wat we het leukste bedrijf vinden. Dat we daar een contract krijgen aangeboden en dat we daar dan een BBL-traject kunnen volgen. Zodat ze dan ook nog een startkwalificatie hebben. Dus dat is een heel... het mooie aan het project is dat het die maakindustrie zo heel nauw met elkaar optrekt. En ook zegt, het is ons gezamenlijk probleem. Dus laten we nou gezamenlijk ook die opleidingen gaan betalen. En laten we dan ook niet allemaal mensen bij elkaar gaan wegkopen. Maar laten we zorgen dat als iemand naar die opleidingstraject kiest voor Zuidberg, dat we dat ook oké vinden. En dat we daar dan dus ook weer misschien de volgende keer ook weer wat mee gaan doen. Maar dat is nog niet helemaal... het is eigenlijk wel rond, maar nog niet in de publiciteit geweest. Want dat, dat moeten al die bedrijven moeten er eigenlijk ook nog definitief akkoord op zeggen. Dus, toch? Ja.
Welke termijn verwacht je dat?
We willen beginnen in oktober met de eerste opleiding. En ik denk dat het voor de schoolvakantie helemaal rond moet zijn. En dan is het het allerleukste als en die maakindustrie en ook de wethouder in ieder geval daar een soort van publiciteit aan geeft. Dus dan, maar dat zal ergens rond juni zijn, schat ik. Eind juni. het is het natuurlijk al bijna. Eind juni.
Ja. Door, u noemde net ook even de veranderende regelgeving, bijvoorbeeld rondom die waarjongeren. Ja. Ja. Is die maakindustrie, gaat dat daar goed bij passen of juist niet?
Nou, ook. Ik weet niet of dat deze specifieke samenwerking daar nou gericht op is, dat denk ik niet. Maar bijvoorbeeld Zuidberg heeft ook een kandidaat uit de banenafspraak aan het werk. Ja, dat kan. Want dat zijn ook vaak voor andere banen, dat is een hele andere groep weer. Ja. Nou, ik heb nog even een paar dingen even op papier gezet over de resultaten. We hadden vorig jaar ongeveer 500 kandidaten begeleid. En daarvan is 46% van de P-wet, dat zijn dus eigenlijk mensen met een bijstandsuitkering, hebben een baan gevonden. En 48% van de kandidaten uit de banenafspraak. Nou, dat zijn hele mooie cijfers, maar het is ook wel heel lastig, want ze zijn zo mooi dat het eigenlijk niet kan. Nou ja, dat is enorm namelijk. Dus even nu met deze, we merken dus nu al dat kandidaten veel die we nu hebben een enorme andere problematiek ook hebben. Hè? Want mensen die zelf een baan kunnen vinden, vinden dat eigenlijk al wel. En bedrijven zijn ook veel soepeler in wat ze nodig hebben. Dus dat gaat heel snel. Ja.
Mag ik er nog een vraag op stellen? Want het is inderdaad heel mooi hè, dat zoveel mensen een baan hebben gekregen. Hoe lang duren die banen? Zijn dat tijdelijke contracten? Zijn dat vaste contracten? Ja. Hoeveel procent blijft in dienst?
Nou, we gaan natuurlijk voor eeuwig vaste contracten. En de praktijk blijkt dat er een deel van de kandidaten niet volledig uit de bijstand gaat. Dus een deeltijd heeft en daarna oplust. En de ervaring leert ook dat de kandidaten gewoon dat werkgevers na 3 contracten toch denken, nou, nu doen we het niet meer. Dus er zit eigenlijk van alles bij. En voor ons is eigenlijk, nou ja, de enige waar we blij van worden is dat elke dag dat iemand ongeveer uit die uitkering is, levert al op. Dus voor ons is het gewoon fijn als iemand gewoon weer aan het werk is. En natuurlijk is het fijn als dat vereeuwigdurend is. Maar de praktijk is dat mensen ook gewoon weer terugkomen. Ja,
net zoals dat het in het gewone arbeidsveld gaat. Maar ik kan me ook indenken dat voor sommige werkgevers het heel makkelijk zou kunnen zijn om te zeggen, nou, hè, we hebben nu iemand nodig. Misschien voor een aantal maanden.
Maar dat gebeurt eigenlijk niet.
Nee.
Nou, misschien op dat punt een werkgever die kiest om buitengewoon werkgever te worden, die denkt er even wat sneller over na dan dat hij zeg maar het werkoperatie als een soort van uitzendbureau ziet. Immers, iemand die van een werkoperatie afkomt, die heeft gewoon begeleiding nodig. Dus die weet gewoon dat dat extra aandacht betekent. Die kiest ook voor een opname van iemand vanuit de werkcoöperatie, omdat gewoon voor zijn eigen team al heel goed is. Nou, een heel goed voorbeeld. Maar dat is mijn eigen bedrijf. Dat was in het verleden al zo. Toen hadden wij 4 waarjongen. En toen ik een kleiner bedrijf had nog met 4 mensen, toen heb ik, ik kan zeggen, 20% van mijn bestand bestaat uit iemand van de banenafspraak. Dus samen met de werkcoöperatie. En diegene zit gewoon bij mijn vaste dienst. En die betaal ik gewoon normaal. En eigenlijk hoor je ook steeds meer werkgevers zeggen, nou, we willen gauw af van die loondispensaties, loonkostensubsidies. We willen die mensen gewoon normaal betalen. Maar het moet wel gewoon een klik zijn. Hè? Dat moet wel gewoon passen. Ja. En dat geldt voor elke werknemer.
En ik denk ook dat onze kandidaten niet echt bij uitstek geschikt zijn om snel via een uitzendconstructie even wat te doen. Dat strandt echt bij voorbaat al.
Kunt u dan ook aangeven hoe die mensen specifiek begeleid worden in dat traject, om succesvol te kunnen zijn?
Nou, er zijn, als je kandidaten uit de banen afvraagt, die krijgen allemaal een jobcoach. En dan wordt eerst gekeken hoeveel uur jobcoachbegeleiding je nodig hebt. En dan is er een externe jobcoach en die begeleidt en die werkgever en die kandidaat. En dat kan soms wel 3 jaar duren. Maar dat is wel een grote succesfactor. En mensen met een bijstandsuitkering, daarvan hopen we toch dat ze eigenlijk op eigen kracht gewoon aan de slag kunnen. Hè, want ja, je kan ook in de bijstand komen omdat je gewoon even heel veel pech hebt in je leven. Maar dan heb je niet meteen een jobcoach nodig. Dus dat, hoe meer op eigen, want jobcoach kost ook allemaal geld. Dus het liefste gewoon op eigen kracht. Ja.
Ik heb toch een vraag nog over de buitengewoon werkgevers. Waar worden die op beoordeeld van, ik wil wel goed doen voor iemand en ik wil wel een waaijonger of wat dan ook. Maar ik krijg ook signalen van een bedrijf waarin de CEO niet helemaal lekker gehanteerd wordt en waar soms langere werktijden zijn en dergelijke. Dus dat er bepaalde klachten over een bedrijf zijn. En als iemand die daar te werk gesteld is, kan die dan bij jullie terug? Wordt die klacht gehoord en wat wordt ermee gedaan?
Altijd. Want wij vinden, kijk, ons doel is dat kandidaten gewoon zo lang mogelijk voor eeuwig eigenlijk uit die uitkering zijn. Dus als er een hobbel is in welke werkrelatie ook, ja, natuurlijk. Dan zijn wij er voor de kandidaat. We kunnen ook contact opnemen met die werkgever. Maar we kunnen controleren van tevoren niet een bedrijf of het, hoe het gaat financieel. Dat doen we niet. We vertrouwen erop dat dat goed gaat. En je wordt buitengewone werkgever als je echt dus niet zegt ik wil het, maar een contract aanbiedt. Dus echt iets ondertekent. Anders word je geen buitengewone werkgever.
Maar kan het dan zo zijn als jullie die klachten bijvoorbeeld krijgen, dat je dan de status buitengewoon werkgever wel afnemen?
Dat is nog nooit voorgekomen. Okay. Dat is echt nog nooit voorgekomen. Die situatie hebben we nog nooit zo concreet gehad. We hebben één bedrijf gehad en daar was het spannend. En toen hebben we daar contact mee gehad. Maar al onze kandidaten hadden daar gewoon een hartstikke goed contract. Dus toen hebben we het gewoon zo gehouden. En dat is ook een hele goede beslissing geweest achteraf. Ja. En we hebben nu wel een paar bedrijven die... Ja, dat bestand van buitengewone werkgevers, daar zaten ook bedrijven bij die dan failliet zijn en zo. Hè? Dus die lieten we dan wel eens een keer. En de ambitie voor tweede... Sorry, was er nog?
Ik weet niet of u er zo nog op komt, maar los van de inhoud, ook nog even naar de organisatie van de werkcoöperatie.
Ja.
Want Regioplan heeft het geëvalueerd.
Ja.
En die heeft een aantal adviezen uitgebracht ter verbetering van de organisatie. Ook onder andere minder administratieve lasten, samenwerking met ROC, met onderwijs.
Ja.
Zware directie zat er geloof ik op. Ik ben ook wel benieuwd hoe jullie met die adviezen... omgaan, hoe je die oppakt en waar die volgende monitoring in zit. Als je kijkt naar...
Ik kan er iets over zeggen. Het ROC is natuurlijk nu opgepakt met die samenwerking. Even kijken hoor, de administratieve lasten. Ja, dat blijft gewoon een ding. We hebben wel een hele goede administratieve ondersteuner nu, die veel van die werkzaamheden gewoon als takenpakket heeft. En dus het doet en dus het minder een belasting is voor de accountmanagers. Maar je blijft voortdurend alles registreren. En je ontkomt er ook niet helemaal aan, omdat er ook nog allemaal subsidies aan vasthangen die je krijgt als je goed dingen bijhoudt. En er zitten ook allemaal werk... En je moet het gewoon goed allemaal... Stel dat iemand ziek wordt, dan moet iemand anders het gewoon kunnen overnemen. Dus je moet het gewoon allemaal bijhouden wat er gebeurt met een kandidaat. Dat is ook netjes voor een kandidaat. Dus helemaal, dat gaat gewoon niet. De directie, daar zitten er nog twee. Er zijn er lange tijd drie geweest en eentje is er weg. Zo is het. En er is wel een soort van formeel nog bericht geweest van de werkcoöperatie. Want de werkcoöperatie heeft op een gegeven moment een briefje gekregen. Dit en dit en dit zijn de punten die we graag verbeterd willen zien. En daar is toen allemaal actie op ondernomen. Toen heeft de gemeente gezegd, we zijn tevreden. Werkcoöperatie, je mag nog blijven bestaan. Dus dat,
We spraken eind vorig jaar spraken we hier over de werkcoöperatie met de toenmalige wethouder. En die zei, luister eens hier, we gaan een social firm oprichten. Dus alle wijzigingen die je voorstelt, dat boeit ons niet, want we gaan de social firm in.
Ja.
Hoe staat dat er nu voor dan? Want dat zou regionaal zijn.
Ja, daar kan ik eigenlijk niks over zeggen, want dat weet ik gewoon onvoldoende.
Weet de wethouder dat?
Het lijkt me goed om even focus te houden op dit onderwerp, ook al komt social firm eraan. Hè. We hebben het nu over de werkcoöperatie. Het lijkt me goed om jou de gelegenheid te geven om de presentatie voor te zetten. Want volgens mij, ik weet niet hoe ver je bent.
Ja, ik ben bijna klaar.
Je bent bijna klaar, oké. Maar dat we even een stuk bij het onderwerp houden. En dat is de werkcoöperatie. Dus.
Nou, de ambitie dus voor dit jaar is 38%. Het was vorig jaar 25%. Dus het is enorm opgeplust. Want je zou ook kunnen denken, nou, we doen het naar 50. Maar de arbeidsmarkt is natuurlijk fantastisch. Maar het betekent ook wel dat het voor ons lastiger wordt. Dus we hebben net vorig jaar de vruchten kunnen plukken, hè, van die enorme hoos. En, ja. Maar we doen ons best. Ik heb nog even de uitdagingen voor de werkcoöperatie voor de korte termijn op papier gezet. Dat is eigenlijk het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Want onze belangrijkste opdracht is eigenlijk dat we niet meer ontzettend blij zijn met elke werkgever die zegt ik heb een vacature en vervul hem. Wat in het begin zo was. Maar dat we nu gaan zeggen, goh, we hebben een kandidaat en die kan dit en dit en dit. Werkgever, bedenk eens wat leuks voor die persoon. Dus dat je hem echt kantelt. Want dat heeft te maken met die daarnaast. Het is een enorme mismatch gewoon ook. Weet je, onze kandidaten kunnen van alles, maar zijn geen controle of bouwvakken. Hè, maar ze kunnen misschien wel goed timmeren. Ze kunnen misschien wel heel goed de administratie doen van een sportvereniging. Dus dat is wel iets wat we echt gaan werken op.
Zegt dat iets over de opleiding, hoe ze afleveren?
Nee, dat zegt eigenlijk dat zegt daar niets over. Het zegt meer over onze kandidaten, denk ik. Ja. En dan heb je dus die mismatch. Is dat er gewoon, we krijgen krijgen regelmatig vragen dat nou iemand uit niveau 4 zorg, doe er maar 10. En ja, die hebben we echt niet. Hè? Onze kandidaten hebben een echte grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dus dat is echt wel lastig. En hetzelfde zie je bij techniek en onderwijs. De grotere problematiek van kandidaten, er speelt vaak veel meer. Dus mensen die gewoon snel aan de slag kunnen, hebben we eigenlijk niet meer. En die buitengewone werkgevers, dat klinkt alsof een soort uitdaging, maar die zijn voor ons heel belangrijk. Dus daar moeten we gewoon goed contact mee onderhouden. Daar moeten we gewoon in investeren. Die relatie moeten we warm houden. Dus dat is meer een soort van interne uitdaging. En dan ben ik eigenlijk op de ene laatste sheet. Of eigenlijk de laatste. Want we zitten nu hier bij het gemeentehuis. Maar wij zitten helemaal niet op het gemeentehuis. Wij zitten aan de Nagelenstraat. En daar hebben we een eigen pand. En we vinden het hartstikke leuk als jullie gewoon zin hebben om langs te komen. Dat we daar gewoon, dan kunt u kennis maken met de accountmanagers, met het werk. Misschien is een van de programma's bijwonen. Van harte welkom. De tweede is neem een pitch af. Nou, dat kan Lian misschien iets over vertellen.
Ja. We geven twee trainingen. En de ene training heet samenwerken. Dat is iedereen die bij ons nieuw komt bij de werkcoöperatie krijgt, moet die training volgen. In die training leren mensen pitchen, dus zichzelf echt verkopen. Daar moeten ze ook langs werkgevers. En we vragen ook altijd werkgevers om de pitch af te komen nemen. En daar hebben we er best wel veel van nodig. Dus mocht iemand interesse hebben, graag. En dan hebben we nog een andere training die heet actief naar werk. En dat is eigenlijk vervolg op samenwerken. Daar blijf je net zo lang in totdat je een baan hebt. En daar krijg je tijd en ruimte om te solliciteren. Dus op een bepaald vast tijdstip. En ook daar maken we gebruik van rondleidingen. Alles wat we maar kunnen bedenken. Zodat die mensen een breder beeld krijgen van de arbeidsmarkt. En wat er nou eigenlijk bij een bedrijf te halen is. Dat als het een technisch bedrijf is, dat je daar ook administratie hebt en andere zaken. Dus mochten jullie een keer bij ons willen komen, graag.
Alleen maar leuk.
Alleen maar leuk.
Nou, volg ons op Facebook. We proberen daar een beetje berichtjes op te zetten. Ook LinkedIn gaan we nou ook weer beter doen. En kom naar de Haringparty. Die is vanuit het RVF. Ik heb hier allemaal voor jullie een uitnodiging meegenomen. Maar het RVF, die ontfermt zich eigenlijk over de kandidaten van de banenafspraak. En wil graag zoveel mogelijk mensen bij betrekken. Dat is die regionale samenwerking. En één keer per jaar organiseren zij een haringparty. En u bent van harte welkom daarbij. Zo ziet het er bij ons van binnenuit. Dat leek me, dit is net een vrolijker beeld dan van buiten. Want het pand is niet zo mooi. En dit, dat is het team. Dus graag tot ziens daar. Dat was het, tot zover.
Dankjewel voor de heldere presentatie. En ook voor de uitnodiging die u gedaan heeft aan ons als commissie. Ik kijk de commissie even rond. Heeft u nog vragen die u wilt stellen? Dan is daar nu nog gelegenheid voor.
Ik heb nog wel een vraag. Dat gaat over de samenwerking met de gemeente. Ik kan me voorstellen dat er ook wel een samenwerking is, bijvoorbeeld met de afdeling werk en inkomen. De participatiewet kent allerlei verplichtingen en als mensen daar niet aan voldoen, dan kunnen ze ook nog sancties
krijgen. Hoe is die samenwerking op dat gebied eigenlijk? Doen jullie daar ook iets mee? Hebben jullie daar ook een taak in van, qua rapportage? Of?
Nou, het is eigenlijk, ja, daar hebben we zeker een taak in. En er zijn ook afspraken over. Als kandidaten gewoon niet meewerken, hun verplichtingen niet nakomen, dan is er een contact met de fraudepreventiemedewerkers van de gemeente. Dat zijn er twee. En er wordt samen gekeken wat het beste plan is om te doen. En dan worden er ook gesprekken gevoerd. En dan worden dan, soms leidt dat ook wel eens tot een korting op, je, op een uitkering of een boete. Ja. Ja.
Helder, bedankt.
Ik heb ook nog even een vraag. Hè. We zagen dat er niet zoveel van die nuggers zijn. Nu hoor ik wel... Nu hoor ik wel van heel veel mensen die geen uitkering krijgen, die geen WW-uitkering meer krijgen, ook geen bijstandsuitkering, bijvoorbeeld omdat ze een eigen woning hebben. Die mensen raken natuurlijk wel ontzettend in de problemen. En ik denk dat dat ook een hele goede doelgroep zou zijn voor jullie, om te kijken of je die mensen wel weer aan het werk kunt krijgen.
En daarvoor is die nuggerregeling ook bedoeld.
Dus ja, maar hoe weten mensen namelijk dat die er is? Want dat vraag ik me dus wel af. Want ik hoor van verschillende mensen hoor ik dat. Van joh, bij de UWV kan ik niks, bij de gemeente krijg ik geen uitkering. Hoe weten hun waar ze terecht moeten?
Ja. Wij maken daar geen reclame voor, omdat wij nooit kandidaten sowieso oproepen. Maar het is wel een goed thema. En ik heb één keer in de zoveel tijd overleg met de USD, met de uitvoering. En hier, en ik ga hem dan... Ja, ik weet het gewoon niet. Dus dat is wel interessant. En hij past wel mooi bij het hele principe van krachtig noodhulpbronnen natuurlijk. Ja. Ja, nou dank.
Ja, ja goed. Bedankt voor de presentatie. En de kosten van de werkcorporatie zijn geloof ik 1,2 miljoen of zo. Weet iemand dat?
Dat
is best wel een hoop geld. En je hebt 25% resultaat. Dat is natuurlijk relatief niet zo'n hoog resultaat. Dus in hoeverre matcht dat?
Nee, we hadden meer resultaat, hè?
46. Ja, ja, maar het, vorig jaar werd me 29 verteld. Met een ambitie van 39 of zo. Dus ja, dat is niet zo heel erg hoog.
Nou, dat is, weet ik eigenlijk niet, want er zitten natuurlijk enorm veel vaste lasten in met personeel. Er zit een enorme samenwerkingsverband in met Concern voor Werk om daar allemaal opleidingen in te kopen. Dus het is zover, ja, ik heb hem nou niet helemaal helder, maar het is niet zo dat er geld overblijft. Er worden allemaal opleidingen ingekocht om kandidaten gewoon zo sterk mogelijk te maken. Loonkostensubsidie voor mensen uit de banenafspraak, nou, dat is enorm. De begeleiding van mensen uit de banenafspraak door jobcoaches, dat kost waanzinnig veel geld, 3 jaar lang. Dus er zitten een aantal enorme kostenposten in waar je niet aan ontkomt. En we proberen alle leveranciers van trajecten ongeveer, hoe noem ik dat, vriendelijk, zeg maar. Ja, 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 zoiets, ja. Dus er zit nergens een duur traject in of nergens een, iets waarvan ik denk, oh, dat kan echt anders. Het is alleen maar dan, hoe meer mensen uit de banenafspraak begeleiden, hoe meer zorgen ik mij ga maken juist over dat budget. Want dat is enorm. En dat blijft alleen maar stijgen. Ja.
Oké, dankjewel. De andere vraag is, iets in mijn hoofd zegt, ja, er zijn hier 2000 Polen aan het werk of zo. Die zien jullie helemaal niet. Zouden die mensen die hier bij jullie rondlopen daar kandidaat voor kunnen zijn en anders waarom niet?
Nou, we hebben geloof ik 3 jaar geleden een motie geweest in de Raad, inderdaad om dat te gaan proberen. Dat hebben we toen opgepakt, daar is een project van gemaakt. En ik kan aan de ene kant zeggen dat dat enorm succesvol is geweest, omdat we geleerd hebben dat maatwerk gewoon werkt voor onze kandidaten. Maar dat was natuurlijk niet het uiteindelijke doel van dat hele project. Maar het heeft dus niet gewerkt om kandidaten van ons in een kas gewoon aan het werk te zetten. Want je zit in Nederland niet zomaar in de bijstand. Want je hebt echt wel iets. Je hebt in je eentje de zorg voor de opvoeding van je kinderen. Of je hebt andere problemen. Of je hebt een man die dat. Er is van alles met kandidaten. En de praktijk is dat mensen, bijvoorbeeld uit Polen, hier gewoon komen omdat ze willen werken. Die hebben geen problemen, die laten ze thuis. En die gaan gewoon echt uren maken. Dus we hebben daar toen met een coach, we hebben een busje, we zijn ze overal 's ochtends gaan ophalen. Maar het was gewoon, dat is niet in grote getale te doen. En we hebben wel die twee hele mooie werkgevers gevonden, die hebben gezegd we willen er graag aan meewerken. Maar het is echt één op één om te kijken wat een passende functie is. Ja, dus dat gaat niet, zeg maar. Ja. En we hebben wel één werkgever, die is wel mooi, een kweker. Die heeft wel een hele strook vrijgemaakt voor kandidaten van de werkcoöperatie. En dan mag je gewoon werken. En als je het heel goed doet, dan... wij leggen daar zeg maar op bij, een beetje. En hoe langer die persoon werkt, hoe beter het gaat, hoe meer die zijn eigen geld verdient. Dus we proberen hem zo op te leiden. Dus dat is wel heel mooi.
Ja. Oké, dankjewel voor
de antwoord. Ja, graag gedaan.
Ja, in aanvulling daarop heb ik nog een vraag. Hè. De doelgroep is dus best eigenlijk wel moeilijk aan het werk te helpen. En is het nu ook zo dat jullie werken intensief samen met werkgevers? Het is de bedoeling, hè, dat de werkgevers zijn die deze mensen een plekje willen geven. Maar werken jullie ook intensief samen met bijvoorbeeld maatschappelijk werk of andere zorginstellingen om mensen te begeleiden op een andere manier tijdens dat ze aan het werk zijn, om ook dat werken blijvend mogelijk te maken?
Ja. Waar nodig wel, maar we proberen wel heel erg de focus te leggen op werk. Want wij denken dat, daarom zitten we ook in een ander pand en zijn we ook andere mensen. Dus we proberen dat wel, dat werk te doen. Maar natuurlijk hebben we met Quintus, met al die zorgpartijen, hebben we ook contact.
Ja, bedankt.
Ja, graag gedaan.
Als ik zo rondkijk, dan zijn de vragen allemaal gesteld. Ik wil u hartelijk bedanken voor de presentatie en de beantwoording van de vragen die we hadden als commissie. En hierbij sluit ik ook de vergadering, want die was ook meteen het laatste agendapunt. Voor alle thuis.